Ze zijn wel verliefd hoor. Ik heb, mag op de eerste rij zitten. Fantastisch. We zijn heel blij met en voor jullie. Heerlijk om deze morgen weer bij elkaar te zijn als broeders, zusters, maar ook als vrienden. We kennen elkaar al vele jaren. We zijn met elkaar op reis naar de overkant. En het komt goed. Het laatste hoofdstuk heb ik gelezen van het boek van de Bijbel. Het komt allemaal goed. Alles zal rechtkomen, zeggen ze in Zuid-Afrika. En blijf herinneren het getuigenis van onze zuster. Dat was heel treffend. Blijf herinneren de liederen die we tot nu toe gezongen hebben. Want hier zit een boodschap in. Ook de ongehoorzaamheid en de gehoorzaamheid van Jona. Wat een zegen voor duizenden mensen is dat geworden. En in dat patroon wil ik nu met u, jullie, gaan naar Handelingen, hoofdstuk 28. Het zijn niet de handelingen van de apostelen zozeer. Het zijn de handelingen van God, handelingen van de Heilige Geest door enkele apostelen. Het is wel belangrijk om te zeggen dat Paulus had een verlangen. En dat verlangen was niet egoïstisch. Dat verlangen was om naar Rome te gaan. En Rome is het centrum van de wereld. En vanuit Rome kon dan de wereld bereikt worden. Het was echt een strategisch verlangen. Dat verlangen was geboren in Handelingen hoofdstuk 19 vers 21. Maar ja, daarna heeft hij heel veel stormen meegemaakt. En de Heer heeft hem halverwege bemoedigd in Handelingen 23 vers 11. Maar uiteindelijk komt hij dan in Rome aan. En houd dat vast. Door vele stormen gaan we. Maar hij die in ons een goed werk begonnen is, hij zal dat werk wat hij in ons begonnen is, volbrengen tot de dag van Jezus Christus. Hij is de Alpha en de Omega. Dan mogen wij al reeds in rusten. We lezen het. 28, van 1 tot 16. En toen zij ontkomen waren, kwamen zij te weten dat het eiland Malta heette. En de inlandse bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid. Want ze staken een vuur aan en haalden ons er allen bij. Vanwege de regen die was gaan vallen en vanwege de koude. En toen Paulus een bos takken bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er door de hitte een adder uit en die beet zich vast in zijn hand. En toen de inlandse bevolking het dier aan zijn hand zag hangen, zeiden ze tegen elkaar: deze man is vast een zekere moordenaar die de wraakgodin niet wilde laten leven nadat hij uit de zee ontkomen was. Hij schudde het dier echter af in het vuur en leed geen enkel kwaad. En zij verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neer zou vallen. Maar toen zij na lang gewacht te hebben zagen dat er niets ongewoons met hem gebeurde, veranderden zij van gedachten en zeiden dat hij een god was. En hier op ongeveer dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, van wie de naam Publius was, een landgoed. Hij ontving ons, 276 mensen, en bood ons vriendelijk 3 dagen onderdak. En het gebeurde dat de vader van Publius door koorts en buikloop bevangen op bed lag. Paulus ging naar hem toe en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond. Toen dit nu gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden naar hem toe en zij werden genezen. Ook vereerden zij ons met veel eerbewijzen. En toen wij weg zouden varen, verschaften zij ons wat nodig was. En na 3 maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië dat op het eiland overwinterd had en als teken Castor en Pollux had. En toen wij in Syracuse aangekomen waren, bleven wij er 3 dagen. Daarvandaan voeren wij er omheen en kwamen in Regium aan. En doordat er na één dag een zuidenwind opstak, kwamen wij de tweede dag in Puteoli, waar wij broeders aantroffen en ons verzocht werd 7 dagen bij hen te blijven. En zo gingen wij naar Rome. En daarvandaan kwamen de broeders die van onze zaken gehoord hadden ons tegemoet, tot Appiusmarkt en de 3 tabernen. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed. En toen wij in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger. Maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met een soldaat die hem bewaakte. Voor mij persoonlijk is het boek Handelingen en de Efezebrief ontzettend belangrijk. Ik leef daarin. In het boek Handelingen zien we de geboorte van de gemeente. We zien dat de gemeente door de kracht van de Heilige Geest, dat er mensen tot wedergeboorte komen. Allereerst Joodse mensen, later half-Joodse mensen en uiteindelijk ook niet-Joodse mensen, Cornelius. En Petrus zegt tegen Cornelius: alle profeten hebben getuigd van de Heer Jezus. De boodschap is een persoon, de Heer Jezus Christus. Op wonderlijke wijze is Paulus tot geloof gekomen. Hij was een Kaïn, maar hij heeft gebogen en is een Abel geworden. Want er zijn maar 2 richtingen. Voorheen was hij een religieus man, een geweldenaar. Hij vervolgde de gemeente, hij vervolgde Christus. Maar op weg naar Damascus is er een grote ommekeer geworden, een verandering van denken. En van een Kaïn werd hij een Abel. En dezelfde ijver die hij had voordat hij geloofde, heeft hij ook na zijn bekering. En we zien altijd dat hij verlangt om mensen te bereiken die het evangelie nog nooit gehoord hebben. En dat verlangen ligt in het pad van gehoorzaamheid. De Heere wil dat wij zijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het einde der aarde. Wat ik ook mooi vind is, het boek Handelingen is niet uit. De Heer Jezus leeft. En wij leven ook nog in Handelingen. Het is nog steeds diezelfde periode, want de Heer Jezus is nog niet teruggekomen. Dus die principes die waarmee zij leefden in het boek Handelingen, diezelfde principes mogen wij ook naleven vandaag. Wat dat betreft is hij dezelfde en is de opdracht nog steeds dezelfde. Nou, wat was het verlangen van Paulus? Ik heb het al een beetje verklapt. Laten we er even doorheen gaan. Dat was geboren in hoofdstuk 19. Daar had hij opeens een verlangen. In vers 21. En toen dit alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaïe te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei: wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. Nou, Rome was in zijn gedachten naar Jeruzalem. Vanmorgen hebben wij gelezen in 28:14, hij is dan ook in Rome aangekomen. Dat is belangrijk. Maar als je dat even leest, hoe dat gegaan is, nou, dat is niet mis, wat hij allemaal niet meegemaakt heeft. Hij kwam in Jeruzalem aan en waar hij voor stond was de vertroosting van Israël. En waar hij ook voor stond is dat de Heer Jezus opgestaan is uit de doden. Kijk maar even mee in hoofdstuk 23. Dan lees je dat in vers 6. En Paulus die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën en het andere uit Farizeeën, riep in de raad: mannenbroeders, ik ben een Farizeeër, een zoon van een Farizeeër. Ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. Nou, de Sadduceeën geloofden niet in de opstanding. In het Engels is dat wat leuk. Sad, you see. Daarom waren ze verdrietig. Maar de Farizeeën wel. En Jesaja 26, vers 19. Job 19, vers 26. Daniel 12, vers 2. De opstanding was een heilsfeit. Ook in het Oude Testament. Dus Paulus, die wordt vanwege roddel, komt hij in de problemen. Wat hebben ze van hem gezegd? Dat hij met een niet-Jood in de tempel geweest is. Weet je, we leven in een leugenwereld. En de leugen wordt makkelijker geloofd dan de waarheid. Er was eens iemand die zei: te groter de leugen, te meer mensen geloven het. Weet je van wie dat kwam? Adolf Hitler. Wauw. Jeremia 5, vers 31. De mensen houden van nature van de leugen. En er was een roddeltje rondgegaan dat Paulus met een niet-Jood in de tempel was geweest. En daardoor kwam hij in de problemen en wilden zij hem doden. Nou, hij was totaal onschuldig. Maar hij had er wel problemen van. Want hij is jaren in Caesarea in de gevangenis gezeten, onschuldig. En hij zegt: ten diepste lijd ik vanwege de opstanding uit de dood. Want die Sadduceeën werden giftig. Weet je nog toen Lazarus opgewekt was uit de dood? Dan hebben ze in Johannes 12 een feestje vanwege de opstanding van Lazarus. En dan staat er: ze wilden Lazarus ook doden. Nou, die arme jongen had niet eens gevraagd om opgewekt te worden. Hij heeft nooit geen verkeerd woord gezegd, want er staat niks van hem in de Bijbel. Maar omdat hij een getuige was van de opstanding, wilden ze hem doden. Oh, de prediking van de opstanding is de prediking van de overwinning. Want de laatste vijand van de duivel is de dood. En daarom moeten wij altijd prediken: Jezus leeft. Amen. Hij heeft de dood overwonnen, hij heeft de laatste vijand overwonnen. Maar dan krijg je ook tegenstand. Paulus, onschuldig in de gevangenis. En dan beroept Paulus zich op Rome, want hij heeft een burgerschap uit Rome. Het was eigenlijk de veiligste plaats voor Paulus om in de gevangenis te zijn, want ze wilden hem doden. En op een gegeven moment dan wordt Paulus met heel veel soldaten van A naar B gebracht. En van B uiteindelijk kwam hij terecht op een schip richting Rome. En dat is ook zo fascinerend hoe Lucas dat vertelt. Want hij was een gevangene. Maar één man die met God wandelt weet meer dan honderden die niet geloven. Zeg eens tegen jezelf: waar ik ben, daar is Jezus. En wij weten meer op onze knieën dan wereldregeerders op hun tenen. Want Abraham bijvoorbeeld wist meer over de toekomst van Sodom dan de burgemeester van Sodom. En zo was dat ook op dat schip. Paulus zat op dat schip, gevangenen. Hij geeft advies: jongens, laten we overwinteren hier, want we gaan schipbreuk lijden. De eerste keer luisterde de kapitein naar de professionals en naar de meerderheid. En ze gingen varen. En ze kwamen in de storm. En op een gegeven moment zei Paulus: maar ik had het toch gezegd. Maar dan wordt Paulus nog meer dan de kapitein. Want zelfs de kapitein die luistert naar Paulus. En Paulus voorzegt hen: hebt goede moed, ga lekker eten, want wij zullen allemaal veilig aankomen op het strand. Want ik moet naar Rome. zie je in hoe belangrijk iedere gelovige is. Omdat Paulus op dat schip zat, kwamen 276 gevangenen, inclusief de bemanning, veilig aan de kust. En uiteindelijk veilig in Rome aan. Paulus was een gevangene. Paulus kreeg een woord uit de hemel. Paulus hield dat niet voor zichzelf. In het begin luisterden ze niet naar hem, maar uiteindelijk luisteren ze naar Paulus. Wat zal toch geweldig zijn als mensen naar ons gaan luisteren. Want wij hebben het antwoord voor deze wereld. Wij hebben echt het antwoord van deze, de hoop van de opstanding. De troost voor Israël is de Heere Jezus Christus. Het is heerlijk lezen wat Paulus hier allemaal op, wat Lucas hier allemaal opschrijft. Maar waar ik vanmorgen bij stil wil staan is, weet je wat nou zo mooi is? Als je wandelt in het geloof en de Heere heeft jou in privé iets ingefluisterd, dan komen er stormen, dan komen er stils tegenstand, maar jij hebt die belofte in je hart. En al Gods beloften zijn, ja en amen. Wij hebben de belofte, afwezig van dit lichaam, aanwezig bij de Heere. We gaan door vele stormen, maar we mogen nu al weten, net zoals Paulus aankwam in Rome, dat wij ook eens veilig aan zouden komen. Weet je waarom? God kan niet liegen. Hij kan niet liegen. Ze zeiden een keertje tegen Cliff Richard: Cliff, stel je nou eens voor dat dat geloof van jou niet waar is. Hij zegt, dan heeft God een probleem. Niet ik. Want toch had ik gekozen voor dit leven. Want het is het mooiste leven op aarde. Maar als ik wel gelijk heb, dan heb jij een probleem, want jij gelooft niet. En heerlijk om te weten, God kan niet liegen. God geeft ons beloften. Ze zijn ja en amen. Jazeker, we gaan door vele stormen, maar we sterven nog niet. Ik sta hier nog steeds. Ben wel door vele stormen gegaan. En u ook door vele stormen gegaan. En jij door vele stormen gegaan. Maar ga met je mee, hè. En weet je wat nu zo mooi is? Op de juiste tijd, ja, is de Heere bij machte om ons te bemoedigen. Dat doet hij soms door een hoofdman. Dat doet hij soms door een woord in de Bijbel. Dat doet hij soms door mensen heen. Maar iedere keer als je door een storm gaat, dan is God daarbij. Weet je nog die voetstappen op het strand? Dan draagt hij je. En op wonderlijke wijze bemoedigt hij je en geeft hij je genoeg bemoedigingen om door te gaan. Laat me even hier doorheen gaan naar hoofdstuk 23 vers 11. Daar is Paulus in de gevangenis vanwege roddel. En ze wilden hem doden. En ja, dan word je natuurlijk wel een beetje ontmoedigd. En wat staat er dan in vers 11? De volgende nacht stond de Heere bij hem en zei: heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Daar zat hij hoor, in de gevangenis. Lees het maar in hoofdstuk 22, ze willen hem doden. Hij is ontmoedigd en in zijn ontmoediging in de nacht, een lied in de nacht, geeft de Heere hem de juiste woorden om verder te gaan. Hij bemoedigt hem. Oké, hij zit op dat schip richting bestemming. En wat lees je in hoofdstuk 27, vers 3. De volgende dag kwamen wij aan in Sidon. En Julius, die Paulus vriendelijk behandelde, stond hem toe naar zijn vrienden te gaan om door hen verzorgd te worden. Paulus had jaren in de gevangenis gezeten, in Caesarea. Nu zit hij op dat schip. En hier is een Romeinse hoofdman. En die is vriendelijk naar Paulus toe. En Paulus krijgt de mogelijkheid met Lucas en nog een paar broeders om naar de vrienden te gaan die hem verzorgen. Zie je het voor je? Na 2 jaar gevangenis. Heb je de gijzelaars gezien? Het wordt hoog tijd dat ze goed verzorgd worden, niet? Magere scharminkels. Toch? Nou, denk maar dat moeder ze verwend, hoor. Maar dat kunnen die Joodse moedertjes. Vroeger was er een gezegde, ja, dus er nog steeds S, mijn kind, S, mijn kind. Altijd en nog een prakkie erbij. Joodse moeders, die kunnen kinderen verwennen. Moeders zijn moeders. Maar goed, waarom zeg ik dit? Op de juiste tijd neigde God het hart van Julius om Paulus zijn vrienden te bezoeken die hem verzorgden. Dat bewerkte God in zijn hart. Net als Jozef in Egypte, God was met hem en hij neigde het hart van Potifar. En zo werd Paulus bemoedigd en kreeg hij misschien nieuwe kleren, een lekker bad, een lekker maaltijd. En zo werd hij aangesterkt. Maar niet alleen werd Paulus bemoedigd door mensen. Paulus werd ook bemoedigd door de Heere God zelf. Want de Heere God komt naar hem toe en zegt, Paulus geeft dit advies. En ze luisteren niet. Maar dan zitten ze in de storm. En in de storm gaan ze opeens luisteren naar Paulus. Kijk maar in hoofdstuk 27, vers 21. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei, mannen, u had naar mij moeten luisteren. Ja, het is toch wat? Wij hebben gelijk. Wij hebben echt gelijk, hoor. De mensen kunnen filosoferen en allemaal slimme dingen vertellen, maar wij hebben gelijk. De vertroosting van deze wereld is de opstanding van Jezus Christus. Amen. En als mensen naar ons willen luisteren, dan zal het hun goed doen. Maar ze hadden niet geluisterd, maar nu zitten ze in de storm en nu luisteren ze. Soms is er een storm nodig om mensen wakker te maken. Soms is er een crisis nodig voor mensen om anders te gaan denken. En in deze tijd leven we. Maak er gebruik van. Wat zegt Paulus nog meer? U had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Die zei, wees niet bevreesd, Paulus. U moet voor de keizer terechtstaan. En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Oh. Heerlijk toch, hè? Dat je daar deel van mag zijn. Dat je mag deel zijn van de oplossing voor deze wereld. Dat je het woord der waarheid draagt in je hart. Dat je mag vertellen, heb goede moed, mensen. De Heere Jezus heeft de dood overwonnen. Hij zal alles bijeenbrengen. Hij zal het laatste woord hebben. Heb goede moed. Want ik heb een relatie met de God van de hemel. En zo werd Paulus heel belangrijk op dat schip. En luisterden ze uiteindelijk naar Paulus. En daarom kwamen ze ook allemaal veilig aan. Wat nog meer hebben we voor bemoedigingen als we wandelen in het pad van gehoorzaamheid? Wel, ziet even met mij mee naar hoofdstuk 28... En toen zij ontkomen waren, kwamen zij te weten dat het eiland Malta heette. En de buitenlandse bevolking bewees ons buitengewone menslievendheid. Ja, dit zijn geen gelovigen. Maar wat kun je soms verwend worden door mensen die niet geloven, maar wel menslievend zijn. En dat waren die mensen in Malta. Nou, wat had Paulus doorleefd richting Rome. Een paar jaar gevangenis. Een schipbreuk. En nu op Malta wordt ze heerlijk verwend. Maar wat gebeurt er? Opeens is daar een slang. Want Paulus diende met stokjes op het vuur te werpen. Dus hij had al door gevangenschap gegaan. Hij had door een storm gegaan. Hij had door een schipbreuk gegaan. En nou hangt er een giftige slang aan zijn arm. En zo vele stormen, maar hij schudt die slang af. En hij blijft in leven. En de mensen zijn verbaasd. En dan worden ze verwend, die 276 mensen, door een broeder met een landgoed. Maar die vader is ziek. En uiteindelijk in Malta is ook Paulus daar tot zegen. Die vader wordt genezen. Vele zieken worden genezen. En Paulus sterft niet door die slangenbijt. Weet je waarom? Slangenbeet. Hij moest naar Rome en niet naar Malta. In Handelingen hoofdstuk 12, daar wordt Jacobus gedood door Herodes. En dat maakt hem populair. Ja, ja, politici die willen gewoon populair zijn. Daar doen ze alles voor. Ze praten met iedereen mee wat maar stemmen brengt. Dat kun je overal horen door politici. En het maakte hem populair om Jacobus te doden. Wat denkt Herodes? Pak de ringleider, Petrus. Petrus was in de gevangenis, de volgende, maar toen was het een feest. En niet tijdens het feest. En wat deed Petrus in de gevangenis? Hij lag heerlijk te slapen. Weet je waarom? De Heere had tegen hem gezegd dat hij op oudere leeftijd zou sterven. En het was toen nog een jonge kerel. De Heere had gezegd tegen Paulus, Rome, en dat is niet Malta. Of dat er nou een giftige slang aan je hangt, of een Herodes boven je hangt. Je mag vertrouwen in Gods beloften. En zo werd Paulus door de stormen heen constant bemoedigd. Soms door mensen, soms direct door het woord. En soms door een zegen te zijn voor mensen. Want in Malta was hij tot grote zegen. Velen werden genezen. En op dat schip proclameerde hij dat hij de God van de hemel aanbidt. En zo kwam de Heer Jezus door alles heen tot zijn doel. Is dat mooi of is dat mooi? Want weet je, denk nou niet in jezelf, ik stond erbij en ik keek ernaar. Nee, dat is ook voor u, dat is ook voor mij. Dit leven wat Paulus leefde, met zijn beloften en zijn proclamatie, dat is ook voor ons weggelegd. Daarom roept Paulus ons op, wees mijn navolgers zoals ik Christus navolg. Wel, Paulus werd omringd door vriendelijke mensen. En wat lezen we dan in hoofdstuk 28, vers 15? 28, vers 15. En daar vandaan kwamen de broeders die van onze zaken gehoord hadden ons tegemoet. Kijk, dat is ook zo heerlijk. Soms komen onze broeders en onze zusters ons tegemoet. En dat had Paulus ook nodig. Om door je broeders bemoedigd te worden. Want wij zijn onze broeders hoede. Amen. Wij zijn er voor elkaar. We hebben het vanmorgen nog gezegd. Ziet hoe liefelijk het is als broeders te samen zijn. Wij zijn elkaar tot bemoediging. En de broeders die kwamen kilometers en wandelden met Paulus mee om hem op reis te bemoedigen. En wat zegt Paulus dan? Toen Paulus hen zag, dankte hij God. En vatte moed. Zeg, dat is Paulus. Hij dankte God, ja. Hij dankte God en hij vatte moed. Hij sprak tot zichzelf, hij dankte de Heere God en hij vatte moed. Nou, en dat is zo heerlijk dat we daar aan mogen denken. Ja, Paulus kwam aan in Rome en toen was niemand in hem geïnteresseerd. Maar hij zat wel vast aan een soldaat. Of zat die soldaat aan hem vast? Want Paulus was vrij hoor, aan de binnenkant. Maar wat hoorde die soldaat van Paulus? Het evangelie. En hoe heeft de Heer dat ten goede gewerkt? Wel, er waren 4 soldaten per dag die aan hem vastzaten. Weet je wat er staat in Filippenzen 4, vers 22? De elite soldaten van Caesar waren tot geloof gekomen. En die brachten het evangelie in de eerste eeuw al door het hele Romeinse Rijk. Jo, de duivel schiet zichzelf altijd in de voet. Er kwamen mensen door tot geloof die aan hem vastzaten. Maar wat heeft hij nog meer gedaan in die gevangenschap daar in Rome? Denk eens aan de Efezebrief, de Filippenzenbrief, de Colossensebrief, 1 Timotheus, 2 Timotheus, Filemon. Wij worden er dagelijks door gediend. Voor hem was het geen luxe. Maar de Heer was met hem. En hij heeft het geloof behouden. En hij is veilig aangekomen. En hij is tot grote zegen. Net als Abel, nadat hij gestorven is, spreekt hij nog steeds. Tot slot. Wat voor principes mogen we leren van Paulus als ons model? Paulus predikte als hij de kans kreeg. Als er een mogelijkheid was, dan gebruikte hij die mogelijkheid om te vertellen van de hoop in zijn hart. Zijn boodschap was altijd bekleed met nederigheid en tact. Het derde, Paulus predikte alleen maar vanuit Gods woord. Ik heb van de week weer een serie mogen doen bij Family 7, dat al die profeten spraken over de Heer Jezus. En dat je in alle mensen van het Oude Testament schaduwbeelden mag vinden van de Heer Jezus. En zelfs de koning stond onder het woord van God. Deuteronom 17, vers 14 tot 20. Wij zijn zo vrij als een vogeltje. Als nieuwtestamentische gelovigen. Maar we leven allemaal onder Gods woord. Amen. En hij predikte het woord, het woord, het woord. Paulus verkwist zijn tijd niet. Wij moeten de tijd die God ons nog geeft uitkopen. Het is niet lang meer. Maar zolang als we de mogelijkheid hebben, laten we ervoor kiezen een deel van de oplossing te zijn. En onze tijd die God ons nog geeft, nuttig gebruiken. Hij werd ook nooit moe om te prediken. Hij kreeg daar energie van. Want weet je, op het moment dat je het evangelie predikt, dan predik je vanuit de opstanding. Ik heb gesproken over Elisa. Hij kreeg een dubbel deel van Elia. Weet je, Elisa, ook al had hij veel wonderen gedaan, hij werd ook ziek. En hij stierf. En ze legden hem in een graf. En dan staat er zo mooi, er waren 2 mannen en die waren iemand aan het begraven. Dus zie je ze lopen, eentje voorop, eentje achterop en daar ligt dan het lijk. En toen kwam de vijand eraan. En toen moesten ze, ja, toen kiepten ze maar ergens in een graf. En weet je wat er gebeurde? Dat was dat graf van Elisa. En toen die dode Elisa aanraakte, sprong die weer op levend. En zegt die jongens, wacht even, kom op mee. Wauw, wat hebben wij in ons? Het leven van Christus. De geest die Jezus deed doen opstaan uit de dood, is nu in ons. Romeinen 8, vers 11. Paulus predikte tegen Joden en tegen heidenen. Bij hem geen aanzien des persoons. Wij mogen niet meer liefde hebben voor Joden dan voor Palestijnen. De Heer Jezus is voor allen gestorven. En dat moeten we echt bewaren, ons hart. Dat we ook liefde hebben voor Hamas. Dat we ook liefde hebben voor Palestijnse mensen. Dat we ook liefde hebben voor de Joodse mensen. Want ze hebben allemaal de Heer Jezus nodig. Paulus predikte dat de Heer Jezus de Heere en de Messias is. En, weet je wat zo mooi is? Het boek eindigt met het woord ongehinderd. Wij hebben nog steeds de mogelijkheid hier in Andel, in Nederland, om ongehinderd het evangeliewoord verder te vertellen. Nou, wat mogen we leren deze morgen? God heeft ons een privéleven gegeven met hem, waarin hij aan ons beloften geeft. Als die belofte in ons verankerd is en we zijn op weg naar onze bestemming, kan er veel gebeuren onderweg. Maar uiteindelijk komen we aan. En dat geeft toch rust. Zolang we hier nog zijn op aarde, laten we de tijd gebruiken. Niet nutteloos, maar nuttig. Laten we niet eindigen zoals Salomo, die de Heere verdriet deed. Maar laten we eindigen zoals Jacob. Hij leunde op zijn staf en hij aanbad God. Laten we hoog eindigen. Deze morgen is misschien bedoeld om vernieuwd ons leven aan de Heer Jezus te geven. Hij heeft de wedloop gelopen. Hij is trouw gebleven tot het einde. Hij is geweldig. Amen. Mag ik hem daarvoor danken. Vader in de hemel, ik wil u zo hartelijk bedanken voor deze morgen. Ik wil u bedanken voor de liederen. Ik wil u bedanken voor het voorbeeld van Jona. Want Jona was een type van u. U zegt zelf, ik geef jullie nog één teken. Zoals Jona in de vis was en uit de vis kwam. Zo zal de Zoon des Mensen in het graf gaan. Maar hij zal weer opstaan. Ik dank u ook, Heere, voor dat getuigenis van Paulus. Dat hij in zijn hart de bestemming kreeg, Rome. En dat hij door vele stormen gegaan is. Maar uiteindelijk toch in Rome aankomt. Om ons vandaag te dienen met die schitterende brieven. O Heere, er is bij u geen aanzien des persoons. U bent dezelfde. Wat u deed door anderen, kunt u ook door ons doen vandaag. En zoals het boek ongehinderd eindigt, is er geen einde. Het is nog steeds diezelfde tijd. En Heere, laten wij voor een tijd als deze, net als Esther, de tijd uitkopen. Om alles te geven wat u door ons heen wil doen. En dan zullen we het weten. We hebben niet voor niets geleefd. Het heeft eeuwigheidswaarde. En wat is het dan heerlijk dat we dan voor de rechterstoel komen te staan en de beloning ontvangen voor ons leven hier op aarde. Ik dank u wel voor die modellen zoals Paulus, Stefanus, die ons voorgegaan zijn. En ik dank u in Jezus' naam. Amen.